Een mededeling: aanstaande donderdagavond om 19:30 beleggen de gemeenschappelijke evangelisatiecommissies een toerustingsavond voor het werk in de evangelisatie. Alle belangstellenden zijn daar hartelijk welkom en die vergadering die wordt gehouden in het verenigingsgebouw van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Christiaan de Vrieslaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 27e psalm, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27 vers 3. Wij gaan het woord Gods lezen uit het 17e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En we lezen vanaf het 9e vers. Johannes 17, vanaf vers 9. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe en het uwe is mijn. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat ze allen één zijn. Gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En dezen hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en ik zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij zijn nog altijd in zondag 12, vraag en antwoord 31, over de betekenis van de naam Christus. Vorige week zondag hebben we met elkaar het eerste deel overdacht van waarom hij Christus heet. In verband met het feit dat hij ook hoge priester is. De hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam heeft verlost. En toen is dat tweede deel, wat ook op het tweede werk van de hoge priester wijst, onbesproken gebleven. Dat wil ik u nog een keer lezen en daar zal vanavond onze aandacht voor gevraagd worden. Dat hij namelijk ook voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En uiteraard zullen wij vanavond ook zien dat deze woorden uit onze belijdenis rechtstreeks op het woord van God teruggaan. Ik hoop u straks ook wel de teksten te noemen. Laten wij samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, wij zoeken vanavond weer uw heilig aangezicht. Vanmorgen mochten we onder de verkondiging van uw woord verkeren en u hebt ons toen een boodschap meegegeven. Maar u hebt nog meer te zeggen en nog meer te geven. En daarom mogen we er vanavond weer zijn. Wij bidden van u, Heere, wees in ons midden. En wilt u geven dat het woord, als het gepredikt mag worden, ons oor mag bereiken, dat allereerst. Want wij zijn mensen die zelfs onze aandacht kwijt kunnen raken als het over de belangrijkste dingen gaat. Zodat de klanken misschien wel ons oor bereiken, maar de woorden eigenlijk niet eens tot ons doordringen. Wij zijn mensen die zo bezet kunnen zijn met van alles en nog wat. Zelfs in uw huis, als het toch om de meest belangrijke en wezenlijke dingen gaat. Om de zaken van onze zaligheid. Om de dingen die u ons te zeggen hebt. Heren, en daarom is het nog niet eens vanzelfsprekend dat al zijn we lichamelijk in de kerk, of al luisteren we via de kerktelefoon mee, dat wij zullen horen wat er gezegd wordt. En daarom allereerst vragen wij u om aandacht. En om interesse, om inderdaad ook onze gedachten te laten bepalen door wat u ons te zeggen hebt. En alle andere dingen is een ogenblik te laten rusten. U vraagt voor bepaalde zaken, met name voor dat wonder, voor dat genadewonder van de voorbidding van de Heere Jezus Christus, vooral de zijnen, vanavond onze aandacht. En dat is toch wel degelijk een zaak, Heere, die onze belangstelling waard is, meer dan waard is. Het gaat over de Heere Jezus, het gaat over zijn werk, wat hij deed, wat hij nog altijd doet. Het gaat over de zaligheid die hij verworven heeft en waar hij zijn kerk, zijn volk bij bewaart. Het gaat over de zaligheid die hij ook gewillig is uit te delen. Dingen waar wij arme zondaren het grootste belang bij hebben immers. Wij vragen u daarom, Heere, geef ons aandacht en belangstelling en betrokkenheid. En laten we mogen luisteren met ingespannen krachten. Laten we ons daar ook toe zetten. Maar meer dan dat hebben wij nodig, Heere. En daarom vragen wij u bovendien of u het ook wilt indragen in onze harten. Dat woord niet alleen dus ons oor zal bereiken, maar dat het ook door de poort van ons oor zal binnenkomen in ons leven. En dat het in ons hart een plaats zal ontvangen. En dat het vruchten zal voortbrengen. Dat het woord, het luisteren naar uw woord, met het geloof gemengd zal zijn. Dan zal het ons werkelijk nut doen. Dan gaat het niet alleen maar over onze zaligheid, maar dan bewerkt dat woord ook onze zaligheid. En dan is de boodschap niet alleen maar de boodschap over de voorbiddende Heere Jezus Christus. Maar als het met het geloof beantwoord mag worden, Heere, dan ligt er ook rijke, dan ligt er ook onzegbaar rijke vertroosting voor arme zondaren in de wetenschap dat er een advocaat in de hemel is. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Zo lezen we het in uw eigen woord. Heren, en wat wordt dat dan rijk? De boodschap van de enige voorbidding van de barmhartige hoge priester in de hemel. Laten we zo mogen luisteren, Heere, niet alleen met belangstelling, maar ook met heilbegeerte. En met een waarachtig geloof. En als dat geloof er nou niet is, als het ons ontbreekt, Heere, u bent machtig om het te werken. U bent ook machtig om onze ogen te openen voor onze armoede en voor ons gebrek. En daar hebben we ook inzicht in nodig. Ook zo arm zijn we immers dat wij niet eens weten te bidden gelijk het behoort. En hoe moet het dan? Hoe moet het dan als wij niet kunnen bidden gelijk het behoort? Wordt het dan niet dringend nodig en krijgen we er dan ook niet echt de behoefte aan om een voorbidder te hebben? O God, gedenk ons in deze kerkdienst en bezoek ons met uw heil in spreken en in luisteren. En dan bidden wij samen ook voor en met degenen die niet naar uw kerk, naar de kerk konden komen en die thuis luisteren, mee verbonden met ons via de kerktelefoon. Heren, laat uw zegen op de dienst der prediking mogen rusten en wilt gij uw werk doen, uw rijk bouwen, uw naam verheerlijken, uw deugden groot maken, Christus verheerlijken. Wilt u, o Heilige Geest, het uit de zaligmaker nemen om het zo ons te verkondigen? Heren, dat is eigenlijk het eerste, het voornaamste wat wij van u willen bidden. Maar dan overigens vragen wij u ook om de vervulling van al onze andere noden. Die u kent, maar die we niettemin ook voor u mogen uitspreken en aan u mogen bekendmaken. We zijn zo zwak, we zijn zo vatbaar voor allerlei moeiten in dit leven. En de zorgen zijn soms veel en er zijn ook zoveel dingen, Heren, die ons leven kunnen bezwaren en bemoeilijken. Daar hoeven we nog niet eens oud voor te zijn geworden. Als er allerlei lichamelijke gebreken komen en als wij met eenzaamheid en met allerlei tegenslagen in ons leven te maken kregen. Maar het kan zelfs ook op jonge leeftijd al ons deel worden, Heren, dat we verdrietig zijn, dat wij soms ook helemaal niet de weg meer weten en dat er allerlei bange vragen bij ons opkomen. Misschien ook wel hele opstandige gedachten en dat we ongewaar worden dat er ook allerlei verzet in ons hart kan gaan leven. En dat we het met uw weg, zoals u die met ons gaat, soms ook helemaal niet eens kunnen worden. Ach Heren, in al die dingen moeten we toch leren om alle moeite en verdriet in uw handen te geven. Wat we niet begrijpen, wat we zo moeilijk kunnen aanvaarden. Heren, we hebben er genade bij nodig om het toch allemaal te verwerken. En wij bidden van u, Heren, dat u het geven wilt. En dat dan ook de dingen die mogelijk naar onze eigen beoordeling tegenslagen zijn, door u zouden mogen worden gebruikt om ze nog in ons voordeel te doen uitvallen. Dat kan toch, Heren, daar getuigt uw woord ook van. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Zo staat het er toch, en de man die het zo zei, die wist het uit eigen beleving. Dat kan ook, Heren, als u uw genade verheerlijkt en als u uw vertroostingen schenkt. Heren, wij bidden dat u het zo werken wilt. Dat u gedenken wilt aan alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht en wat zonder die zegen mislukken moet. Wat wij mensen presteren, maar Heren, dat reikt nooit zo ver en dat heeft nooit zoveel resultaat. Daarom wilt u uw genade groot maken in alles wat gedaan wordt in de dienst van uw koninkrijk. Als ouders met hun kinderen spreken over het zoeken en dienen van de Heere. Als Bijbelse geschiedenissen verteld worden op zondagschool of op de dagschool. Als kinderen mogen worden onderwezen in de eerste beginselen van de leer die naar de godzaligheid is. Als we met anderen zoeken te spreken over uw woord en over de kracht die dat woord oefent in een mensenleven en hoe we dat woord ook hebben te verstaan en te kennen. Heren, al die arbeid, al die dingen die dagelijks gebeuren, maak ons er om te beginnen getrouw in. Maar wil er ook uw zegen aan geven. En wilt u er gebruik van maken om in onze harten en in de harten van onze kinderen uw rijk te vestigen en uw genade te verheerlijken. Het werk van de barmhartigheid, Heere, als getracht wordt om mensen in hun lijden en in hun moeite wat verlichting te geven, wilt u daar ook uw zegen over schenken. Heere, en zo zijn er zoveel dingen. Het een ligt er wat dichterbij, het ander is misschien toch wat verder verwijderd. Maar dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw mogen verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leiden en in ons woon. Vergeef ons onze zonden en alles waarmee wij uw hoogheid schonden. Heere, verzoen de zware schuld. En wilt u wegnemen alles wat ons van u vervreemd en van u verwijdert. Alles waarmee wij onszelf van u hebben afgekeerd. Heere, neem het weg. En wil het wegdoen om Christus wil en verzoenen om der wille van het bloed van uw Zoon. En wil ons zo horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het tweede en het derde vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. En ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, het tweede en het derde vers. En u krijgt inmiddels gelegenheid om uw gave te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kassen. Thank you. het priesterlijk, van het hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus noemt onze catechismus dus twee dingen. In de eerste plaats, en daar stonden wij vorige keer bij stil, het offer dat hij bracht. Het enige offer van zijn lichaam, zoals dat hier aangeduid wordt, waarmee hij zijn kerk heeft verlost. Maar daar is daarnaast ook wat we vanavond willen overdenken, namelijk zijn voorbidding, waarmee hij dus steeds bij de Vader voor de zijnen tussentreedt. En dat onze catechismus dat ook kan beleiden, dat is heel duidelijk op grond van het eigen woord van God. Er zijn vanavond met name drie teksten die onze aandacht daarbij vragen, althans drie teksten waar deze voorbidding van Christus duidelijk in wordt aangeduid. Dat is een woord uit de Hebreeënbrief, het 25e vers van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 van de Hebreeënbrief, vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. U weet, de Hebreeënbrief, we zagen dat vorige keer trouwens ook al, de Hebreeënbrief spreekt over het priesterambt van de Heer Jezus Christus. Er wordt ook in deze brief uitvoerig over het offer dat hij gebracht heeft gesproken. En kennelijk is het dus ook zo dat deze schrijver van de Hebreeënbrief zijn lezers wilde informeren over die voorbidding van de heiland. Niet alleen Hebreeën 7 vertelt ons daarvan, maar ook Paulus in de brief aan de Romeinen in het 8e hoofdstuk schrijft erover. Daar stelt hij in vers 33 de vraag: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En even verderop, wie is het die verdoemt? En als hij deze vragen gesteld heeft, dan gaat hij die vragen zelf ook beantwoorden door op de Heere Jezus te wijzen. En van de Heere Jezus zegt hij: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Het is dus niet alleen maar dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft toen hij stierf. Daar is ook de opstanding op gevolgd. Daar is ook de verhoging aan de rechterhand van zijn Vader op gevolgd. En daar, gezeten aan de rechterhand van zijn Vader, is de Heer Jezus nog altijd bezig met het verlossingswerk. Want daarvan mag gezegd worden dat hij voor ons bidt. En dan is er nog een derde tekst, maar die zal ik u straks noemen. Dat is namelijk uit de eerste brief van Johannes. Eerst maar even aan de hand van wat we hier vinden, zowel in Hebreeën 7 als in Romeinen 8, iets over de manier waarop de Heere Jezus voorbidding doet voor zijn kerk. Waarom is dat? Laten we die vraag eerst stellen, waarom is dat nodig en wat is eigenlijk voorbeden doen? Voor iemand, ten behoeve van iemand bidden. Voorbidden, voorbeden doen, dat wordt gedaan door een ander dan de persoon die op de een of andere manier in nood verkeert en zorgen heeft. Er is iemand die moeite heeft, die in zorgen terechtgekomen is en die mag zelf vragen, zelf tot God naderen, maar het is een zegen als er voor zulke mensen ook anderen de Heere zoeken in het gebed. Dat zit daar natuurlijk ook achter, dit even terzijde, als wij in onze zondagse kerkdiensten, met name in de morgendiensten, ook voorbeden doen voor gemeenteleden die op de een of andere manier moeite en verdriet hebben. Zo goed als dat we ook voor anderen die daar reden toe hebben dankzegging doen. Niet alleen in onze kerkelijke erediensten, maar dat mag ook in onze persoonlijke gebeden gebeuren. Dat we anderen die op de een of andere manier een moeilijke weg moeten gaan in onze gebeden meenemen en voor hen de Heere vragen. Dat is ook een stukje van de beleving van de gemeenschap der heiligen. Maar afgedacht nog van wat ik zo nu terzijde genoemd heb, er is behoefte aan nog een voorbidder. Aan een voorbidder die niet aan de mensen gelijk is in alle opzichten. Want als wij bidden, ook als we voor elkaar bidden, wat hebben we dan eigenlijk om te pleiten? Wat hebben we dan om de Heere aan te bieden? Waarom zou de Heere ons horen? Maar dan is er inderdaad behoefte aan een die voorbidt en die door God zeker gehoord wordt. Kijk, de Heere heeft dat zijn volk Israël ook al voor de ogen willen stellen. U begrijpt wel, al die dingen die ons van de Heere Jezus gezegd worden, we zagen dat de vorige keer ook toen het over het offer ging, die zijn in het Oude Testament ook al op een symbolische manier aan het volk duidelijk gemaakt. Het volk kon dat allemaal zien gebeuren. Ze mochten met hun offerdieren naar de tempel gaan. En ze mochten dat dier daar zien slachten in hun plaats. En ze mochten daar aan die ceremoniële handeling deelnemen als zij de handen op de kop van het dier legden, om zo hun zonden als het ware over te dragen op dat offer dat dan in hun plaats de dood in zou gaan, zodat zij gevrijwaard zouden worden voor het oordeel dat hun zonden verdiend hadden. Maar niet alleen heeft de Heere die hele zaak van dat offer en van de voldoening door het bloed van Christus laten uitbeelden in de eredienst van Israël, ook die voorbeden, die vinden we daar herhaaldelijk in terugkomen. Laat ik u naar twee dingen mogen verwijzen. Bijvoorbeeld wat er gebeurde op de grote verzoendag. We vinden daar een beschrijving van in het 16e hoofdstuk van het boek Leviticus. Ik zal u niet alles vertellen, maar u weet natuurlijk dat de hoge priester op die dag het heilige der heiligen mocht betreden. En dat hij een schaal met bloed moest meenemen. En dat in het heilige der heiligen, waar de troon Gods, waar de ark des verbonds stond, dat hij dat bloed daar moest sprengen op en voor het verzoendeksel. En dat hij zo verzoening moest doen voor de zonde van het volk. Vandaar de grote verzoendag. Maar als hij dat heilige binnenging, als hij achter die voorhang naar de plaats waar de ark stond ging, dan moest hij niet alleen maar die schaal met bloed meenemen. Want dat wees heen naar datgene wat Christus zou gaan doen in zijn offer, zijn bloedstorting. Maar hij moest nog iets meenemen. In vers 12 van hoofdstuk 16 van Leviticus lezen wij: hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heren. En zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen klein gestoten. En hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel van het reukwerk het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, zal bedekken en dat hij niet sterven. Hij moest dus ook reukwerk offeren, zodat er een hele wolk in dat heilige der heiligen zou komen te hangen, de rook van dat wierook. En niet alleen was dat een herinnering aan de voorbidding in het voorhof zelf, het heilige zelf, het deel dat aan het heilige der heiligen vooraf ging, stond ook het reukofferaltaar. En daar moest de priester dagelijks ook het reukoffer brengen. En dat was op het middaguur, op het uur van het gebed, dat dat moest plaatsvinden. We lezen daarvan in de geschiedenis van Zacharias, in het eerste hoofdstuk van Lucas bijvoorbeeld. Dus in Israëls eredienst had ook dat offer der gebeden een plaats. Dat wierook, u kent de uitdrukking wel, het is een welriekende reuk voor de Heere. Voorbeden wordt daarin gesymboliseerd. En er was nog een ander gebruik. Bij de kleding van de hoge priester, die kleding die hij bij bijzondere gelegenheden moest dragen, daar hoorde ook de borstlap. En daar hoorde ook dat deel van die borstlap waarop die 12 edelstenen waren aangebracht. En in die 12 edelstenen de namen van de 12 stammen van Israël gegraveerd. Wat heeft dat te beduiden? Waarom heeft de Heere daar voorschriften voor gegeven? Wat is het belang daarvan? Wat moest Israël daarvan leren? Wel, als de hoge priester zijn dienstwerk verrichtte bij bijzondere gelegenheden, dan droeg hij dus die namen van de stammen van Israël, dan droeg hij dus de namen van heel het volk, als het ware, op zijn lichaam, op zijn borst, op zijn hart. En niet alleen had hij daar de 12 edelstenen op zijn schouders, links en rechts, daar waren nog grotere edelstenen aangebracht. En in de ene stonden 6 namen van stammen gegraveerd en in de andere 6 namen van de andere stammen. Zo droeg hij de namen van het hele volk op zijn hart en op zijn schouders. En wat de Heere daarmee wilde aanduiden, dat was niet anders dan dat de hoge priester dat hele volk op zijn hart droeg. Dat hij het met zich meedroeg als hij tot God naderde. Ziet u wel dat ook in de Israëls eredienst dat werk van de priester, de voorbidding, gesymboliseerd wordt. Nou, en dat is het wat de Hebreeënschrijver de lezers van zijn brief nou wil duidelijk maken. En dat is het wat Paulus aan de Romeinen heeft willen berichten. Als we lezen dat hij altijd leeft, Christus namelijk, de ten hemel gevaren Christus, om voor zijn volk te bidden. Dat hij de ten hemel gevaren zaligmaker ook voor ons bidt. Wat bidt Christus dan? Kunnen we dat weten? Kunnen wij, om het nou eens even zo te zeggen, meeluisteren? Als Christus in het heiligdom voor het aangezicht van zijn Vader treedt, en als hij voor het aangezicht van zijn Vader dat voorbidderswerk verricht. Kunnen we daar in meeluisteren? Mogen we dat doen? Is dat niet oneerbiedig? Om in het heiligdom, in het heilige der heiligen, in de hemel als het ware, te proberen binnen te komen en daar ons oor te luisteren te leggen. Om te horen wat de Heer Jezus nou voor de zijnen bidt. Gemeente, dat is niet oneerbiedig. Dat mag een mens doen. En daarom hebben wij in de Bijbel ook het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Want toen was de Heere Jezus nog op aarde, nog wel. En toen verkeerde hij in de kring van zijn discipelen. Maar toen heeft hij het in de kring van zijn discipelen ook gedaan. En wat hij toen gedaan heeft, dat is eigenlijk een aanwijzing van wat hij blijft doen. Het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie, we noemen dat immers het hoge priesterlijk gebed. We hebben er vanavond uit gelezen. En je bent wel op heilige grond als je dit hoofdstuk voor je neemt. En je moet dat wel met de nodige heilige eerbied lezen en overdenken en bepreken. Want het is het gebed van de heilige Israëls voor zijn volk. Het is het gebed van de barmhartige hoge priester. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En het is dat gebed dat hij misschien met andere woorden, maar toch iedere keer weer voor de zijnen opzendt. Het is een gebed wat de Heer Jezus nooit beëindigd heeft. Toen hij zijn discipelen leerde bidden, het Onze Vader, toen heeft hij ze ook het laatste woordje van dat gebed geleerd. Het woordje Amen. En als je Johannes 17 leest, dan eindigt dat gebed niet met het woordje Amen. Dat hoeft ook niet. Want het eindigde daar niet. Het gaat nog altijd door. Hebreeën 7 zegt dat hij leeft om altijd te bidden. En altijd, gemeente, neemt u dat nou maar heel letterlijk. Dat is ook altijd. Dat is onafgebroken. Want er is onafgebroken reden voor dat gebed. Nou, wat zijn dan de dingen waar de Heer Jezus om vraagt, als we dat dan mogen aflezen uit dit 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie? Laat ik u een paar dingen mogen noemen. Maar nogmaals, hopelijk met de nodige eerbied en de nodige terughoudendheid, maar toch ook met de nodige innerlijke overtuiging, opdat het ook waarlijk tot onderwijs en tot vertroosting mag zijn. Ik noem een paar dingen. Vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze. Bewaar ze in uw naam. En vers 15, dezelfde gedachte. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. De Heer Jezus zegt, toen ik in de wereld bij hen was, toen heb ik ze bewaard in uw naam. En zeker, hij heeft ze gedurig beschermd. En als ze bedreigd en aangevallen werden door de fariseeën, en als die het hem moeilijk maakten, en als die beschuldigingen tegen hen inbrachten, dan stond de Heer Jezus altijd tussen zijn discipelen en die aanklagers in. Hij heeft ze bewaard. En als de vijanden, de geestelijke vijanden kwamen, dan heeft de Heer Jezus hen ook beschermd. Maar nu gaat hij van hen heen. Nu gaat hij terug naar zijn Vader door een weg van lijden en sterven heen. En straks opstanding, hemelvaart en dan. Dan zijn zij straks achtergebleven in de wereld. En hoe moet het dan? Want dan zijn de vijanden niet weg en de gevaren zijn niet geweken. En de wereld is nog altijd de wereld. En daarvan heeft hij gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Daarvan heeft hij gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Hij zegt dat ook in dit gebed tot zijn Vader. De wereld heeft ze gehaat. En dat zal wel zo blijven ook. En ze zullen er keer op keer achterkomen dat ze op vijandelijk terrein zijn. En ze zullen er ook achterkomen dat zij in zichzelf geen moed en geen kracht hebben om staande te blijven in de verzoekingen en in de verleidingen. Heilige Vader, bewaar ze. Bewaar ze in uw naam. Dat is een van de dingen die hij voor hen vraagt. Ze zijn het misschien zichzelf niet eens altijd bewust welke gevaren ze lopen. Ze hebben soms helaas de ogen gesloten zelfs voor de gevaren. En ze zijn in verleiding en verzoeking gebracht voordat ze er erg in hebben. En ze zouden nog omkomen. Voorbeelden zijn er in de schrift van mensen die, als de Heere ze niet bewaard had, dan zouden ze ook na ontvangen genade nog zijn omgekomen. Maar nu bidt de hoge priester voor al de zijnen dat God ze bewaren zal. Is dat geen rijke bemoediging? Is dat geen rijke vertroosting? Dat God ze bewaren zal. Niet alleen maar in de uren van het gevaar waar ze erg in hebben, maar ook als ze er geen erg in hebben. Als ze zo zwak, als ze zo vleeselijk soms zijn, dat ze dan toch niet zullen omkomen. De Heer Jezus heeft nog meer aan zijn Vader gevraagd en hij vraagt nu ook nog meer aan zijn Vader. Vers 17. Heilig ze in uw waarheid. Ik heilig mijzelf, vers 19, voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Naast bewaring hebben ze ook heiliging nodig. Doorgaande vernieuwing. Opdat in hun leven zal blijken dat ze wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Dat er toch een onderscheid gemaakt is door de Heere. Dat de Heere, hoewel ze van afkomst net eender waren als de wereld, hen nu eruit gehaald heeft. En dat hij door zijn Heilige Geest in hen werkt, zodat zij lust krijgen om de Heere lief te hebben en om in zijn wegen te wandelen. En dat moet alsmaar doorgaan, dat proces van vernieuwing. Die oude mens die ze nog met zich meedragen, die moet hoe langer hoe meer afsterven. En dat nieuwe beginsel dat hij hen in de wedergeboorte gegeven heeft, dat moet hoe langer hoe meer opwassen. En dat is die heiliging, die heiligmaking, waar de Heere dus hier ook voor bidt. En dat is ook weer niet het enige wat hij toen vroeg en wat hij nog vraagt. Gemeente, daar ligt trouwens ook weer een rijke vertroosting in. Want dan sta je daar in al je zwakheid, te midden van al die verleidingen waarin je zomaar om kan komen, maar je staat ook in die geestelijke strijd waarin je de leert kennen, de worsteling, de strijd tussen vlees en geest, waarin je Paulus gaat leren verstaan: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. En als er nou geen voorbidder was, kwam je nooit verder dan ik ellendig mens. Want je zou er nooit bovenuit komen en je zou er zelfs ook nooit bovenuit kunnen zien. En je zou nooit hoop kunnen hebben dat het ooit nog eens anders gaat worden, want je ligt altijd weer onder. Ik zie dan die andere wet in mijn leden, die mij gevangen neemt, iedere keer weer gevangen neemt. En dat boze bestaan dat nooit aflaat mij aan te vechten. Maar dankzij die voorbidding van Christus kan iemand die daar oog en oor van mag krijgen, en die eens mee mag luisteren als de hemelse hoge priester voorbeden doet. En als hij aan zijn vader vraagt: heiligse vader, in uw waarheid, geef dat uw woord zo'n vat op hun hart zal hebben, dat uw heilige geboden zoveel respect in hun ziel zullen oproepen, dat ze geen lust meer hebben om te zondigen, maar dat ze alleen maar één begeerte kennen om in uw wegen te gaan, en dat het hun levensdevies en hun levensgebed meer en meer zal zijn: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als je zo, misschien besterven die vragen, die beden je wel op de lippen in een moment van moedeloosheid, als je misschien ijverig getracht hebt om in Gods wegen te gaan en toch weer de ontdekking, de verschrikkelijke ontdekking doet dat het weer mislukt is en dat inderdaad, zoals Paulus zegt, het kwade mij toch weer bij ligt. Maar wie dan luisteren mag aan de deur van Jezus' binnenkamer, om dan te horen dat hij het voor zijn discipelen vraagt: heilig ze. Zou zo iemand daar geen moed uit putten? Zou zo iemand daar geen nieuwe krachten uit ontvangen? Maar ik zei al, dat is ook nog niet het enige wat de Heer Jezus voor ze bidt. Vers 21, opdat ze allen één zijn. En dat wordt herhaald in vers 23, opdat ze één zijn, volmaakt in één. Zoals wij, Vader, u en ik één zijn. De innerlijke verbondenheid, de innerlijke vereniging, dat is een tekst die nogal eens mishandeld is. Dat is een tekst die nogal eens een keer toegepast wordt op situaties waarop die, mijn zinziens, eigenlijk helemaal niet toegepast hoeft te worden. Dit wordt zo vaak betrokken op de uiterlijke eenheid. En we zijn zo langzamerhand gaan geloven, doordat we met dat soort uitleg zijn gebombardeerd, dat de Heer Jezus dat ook bedoeld heeft. Dat we uiterlijk allemaal maar één zijn en allemaal maar onder één dak zitten, doet er niet toe op welke basis en op welke voorwaarden dat gebeuren gaat. En dat is dan een eenheid die kennelijk toch maar niet bereikt wordt. Met al de pogingen die gedaan worden, zijn we er nog niet zo heel veel mee opgeschoten. Met al die artikelen en boeken die daarover geschreven zijn, en al die oproepen die we daarover in de kranten lezen, hebben we er toch maar heel weinig van terechtgebracht. En is dat gebed van de Heer Jezus kennelijk een onverhoord gebed. Gelooft u maar niet dat dat gebed van de Heer Jezus onverhoord blijft. Hij vraagt het ook niet aan ons of wij ervoor willen zorgen dat we één zullen zijn. Hij vraagt het aan zijn Vader of zijn Vader ze één wil maken. En dat doet zijn Vader. Zo goed als dat zijn Vader ze werkelijk heiligt in de waarheid. Zo goed als dat zijn Vader hen werkelijk bewaart van de boze. Want dat gebed van Christus, wat hij ook bidt, wordt niet afgewezen. Geen enkel verzoek dat hij bij zijn Vader indient, wordt afgewezen. Ook dit niet. En allen die de Heere vrezen, zijn één. Ook al zijn ze het niet in alle dingen eens. Ze zijn echt allemaal één. In de eenheid van het waarachtige geloof. En dan kunnen er best onderling op allerlei details nog wat verschillen zijn. Laten we alsjeblieft ootmoedig blijven. En ik zeg vanheer wat ik vanmorgen zei. Wij kennen ten dele. En we moeten niet profeteren dat wie dan ook de waarheid helemaal in zijn zak heeft. Maar ondanks al die onderlinge verschillen zijn echt al degenen die door God op de weg des heils zijn geplaatst. En die door de Heere binnengebracht zijn via die enge poort op de smalle weg die ten leven leidt. Ze zijn één in hem in wie ze hun hoop hebben leren stellen. Ze zijn één in hun liefde tot diezelfde God en zaligmaker. Ze zijn één in het waarachtige geloof dat dezelfde Heilige Geest werkt. Nou, verschillende trap en maat. En daar hangt ook onze kennis weer van af. Maar dat de Heilige Geest toch in hun aller hart werkt. En die eenheid, daar vraagt Christus ook om. Oh, het zou best mooi zijn als dat ook uiterlijk gestalte kon krijgen. Het zou mooi zijn als je al die verschillen die er bestaan inderdaad ook zou mogen zien verdwijnen. En in sommige situaties verdwijnen die heus wel. Maar als wij ons de weelde denken te kunnen veroorloven in tijden van voorspoed om op elke slag zout te leggen en op elk verschil van mening een hele discussie te gaan houden, dan komen we er niet. Maar als tijden van nood ons naar elkaar toe drijven, dan vallen er soms een hele hoop dingen weg. En als tijden van vervolging ons inderdaad doen zien dat er ook een hele hoop dingen onbelangrijk zijn en dat dat ene echt maar overblijft, dan zul je zien, en dan is het ook vaak gezien, dat er werkelijk van een eenheid gesproken mag worden en dat die ook ervaren mag worden. Dat heb je toch ook wel eens gehad. Niet alleen maar in tijden van nood. Dan zeker ook, als je dan in één keer merkt van links en van rechts en vanuit welke kerkverbanden ook. En misschien wel vanuit allerlei streken waar je het niet van verwacht had. En uit werelddelen waar je misschien ook nog nooit aan gedacht had. Maar dat er toch een gemeenschappelijk gebed voor elkaar kan opstijgen. En dat er zo gemeenschappelijk ook geworsteld wordt aan de troon der genade. Gemeente, genoeg hiervan. Er is nog een vierde wat in Johannes 17 ook naar voren gebracht wordt als onderdeel van het gebed van deze hoge priester. Vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, en hij zegt dat terwijl hij nog op aarde is, maar hij zegt het nu ook terwijl hij aan de rechterhand van zijn Vader is. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dus hij bidt voor een thuiskomst. Hij bidt voor een veilige thuiskomst in de hemelse heerlijkheid. Hij bidt voor hun verheerlijking, voor hun definitieve verlossing, voor hun opname in de hemelse zaligheid. En ook dat gebed wordt verhoord. Geen twijfel aan. Laat ik nou een bewijs mogen geven dat het gebed van de Heere Jezus echt verhoord wordt. Veel van deze dingen moeten we geloven dat de Heere ze waarlijk verhoren zal. En dat het zo zal komen zoals de Heere Jezus aan zijn Vader vraagt. Maar laat ik nou eens een voorbeeld geven wat de schrift ons aanreikt van een gebed van de Heer Jezus dat inderdaad blijkbaar verhoord is geworden. Lucas 22, vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. U kent de geschiedenis die erop volgt. U weet van dat moment waarop Simon op de zeef van Satan lag. U weet van dat moment dat God aan Satan permissie gaf om hem te ziften. Satan had het van God begeerd, afgeëist. Satan had zijn claim ingediend bij God. En die had tegen God gezegd: Simon Petrus hoort bij mij. Want het is een kind des toorns, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Ik eis hem op. En God heeft aan Satan permissie gegeven om met hem te doen wat hij wilde. En Satan gooit hem op de zeef. Daar in die nacht waarop de Heer Jezus voor zijn rechter staat. En daar in de voorhof van die rechtszaal, daar brandt een vuur en Petrus staat erbij om zich te verwarmen. En er staan meer mensen omheen, soldaten en onder andere ook een dienstmeisje. Dat dienstmeisje kijkt Petrus eens aan. En ze zegt: ik ken u, u hoort bij hem. En dan schrikt hij. Oh, hij had het kunnen weten, want de Heere had het aangekondigd, maar hij had het niet geloofd. Het was het ene oor in en het andere oor uitgegaan. En wat moet hij nou? Vrees dat hij straks naast Jezus zal geplaatst worden. Vrees dat ook hij gevangen genomen zal worden. Vrees dat ook hij misschien veroordeeld zal worden. En dat durft hij op dat moment helemaal niet aan. Want zijn geloof is zo klein. En Satan krijgt het voor elkaar. Hij is hem aan het siften. En Petrus zegt: ik ken die mens niet. Maar de duivel laat hem niet met rust. Even later nog één. Ik heb u gezien, zegt die soldaat, toen u met hem in de hof waart. Ja, ik herinner dat nog heel goed. U was toch diegene die dat zwaard uit uw schede trok. Man, ik weet niet wat je zegt, zegt Petrus. Ik ken die mens niet. En zo zift Satan. En ik krijg nog een keer gelegenheid. En weer is er een die zegt: ja, ja, het is echt waar hoor. Je kan je taal, je spraak horen. Je spreekt Galileesch dialect. En dan is Petrus ten einde raad. Dan verschrompelt zijn geloof. En dan blijft er ogenschijnlijk niks van over. En hij zegt het ook. Hij zegt het ook. Er is nooit, nooit wat tussen hem en mij geweest. Nooit. Ik ken hem niet. En God weet dat ik hem niet ken. En dan kraait de haan. En dan brengt de Heilige Geest Petrus een woord van Jezus eerder in die avond indachtig. En Petrus kijkt onwillekeurig naar Jezus. En Jezus keert zich op dat moment om en ziet Petrus aan. De haan herinnert Petrus aan het woord van Jezus. En de haan herinnert Jezus aan de plicht van de voorbieding. Hij heeft het al gedaan. En op dat moment waarop Petrus de draad helemaal doorknipt en van verbondenheid aan Jezus niks meer weten wil, op dat moment treedt Jezus met zijn voorbeden voor hem bij de Vader tussen. Dat zijn geloof niet zal ophouden.
En dat wat nou bijna helemaal weg is, toch niet weg zal gaan en vernietigd zal worden. En dat Satan gelijk zal krijgen. En Petrus, zich omkerende, ging naar buiten. En hij weende bitter. En dat hij weent, en dat hij bitter weent. En dat hij op die manier op zijn vloeken en eedzweringen en verloocheningen en ontkenningen terugkomt, al weet hij nou helemaal niet meer hoe het goed moet komen. En hoe dat nog hersteld kan worden. Maar dat hij naar buiten gaat en bitter weent, is voor Jezus het bewijs. En het mag later voor Petrus ook het bewijs zijn dat de gebeden van zijn meester verhoord zijn. Want kennelijk is zijn geloof niet opgehouden. Hij breekt immers. Hij is niet verhard in het kwaad. En hij verzinkt ook niet in de wanhoop. Bijna voor zijn eigen waarneming wel. Maar hij gaat berouwhebbend met een verbroken hart naar buiten. En dan duurt het niet zo lang. Maar dan vangt de Heere Jezus hem straks wel op. En op de dag van zijn opstanding vindt er een privéontmoeting plaats. Tussen Jezus de voorbidder en Petrus. Ziet u wel dat het gebed van de Heere Jezus de voorbidding voor zijn zwakke, voor zijn ellendige schapen verhoord wordt? Zo heeft hij dat ook bedoeld. Toen hij zei, toen ik in de wereld was, heb ik ze bewaard. En hij gaat ermee door. Ook in die momenten waarop hij, mag ik het zo zeggen, alle aanleiding zou hebben om aan niemand anders te denken dan aan zichzelf. En aan de pijnen die hij verduurt en aan de smaad die over hem heen gegoten wordt. En de bespottingen die hem aangedaan worden en de drinkbeker die hij drinken moet. Al zou hij alle reden hebben om alleen maar aan zichzelf en aan zijn eigen ellende te denken. Dan denkt hij niet aan zichzelf en zijn eigen ellende. Maar dan is hij bij God in worsteling voor een vallende discipel. En hij houdt hem vast. En zo doet de Heere dat. En zo worden de gebeden van deze voorbidder nog altijd verhoord, gemeente. Voor al de zijnen. Voor wie zijn dat dan? Oh, hij maakt onderscheid. Dat lazen we ook in Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld. Niet voor de wereld. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Dus dat is discriminerend, onderscheidmakend, niet voor iedereen. Ja, ja, in sommige opzichten bidt de Heer Jezus toch ook weer wel voor de wereld. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat duurt maar zo lang als dat ze niet weten wat ze doen. Als ze straks wel weten wat ze doen, dan houdt die voorbeden ook op. Maar voor degene die hem door zijn vader gegeven zijn, voor degene voor wie hij zijn offer, zijn leven gaat geven, als een offer voor de zonde, voor degene die hij gaat kopen met zijn bloed, bidt hij. Hoort u daarbij? Hoort u daarbij? En ontvangt u op die manier ook vertroosting uit deze wetenschap dat de hoge priester nog altijd werkzaam is voor de zijnen. Voor mensen zoals Petrus. Hoort u daarbij? Ja, dan hoef je geen volmaakt mens te wezen. Als je daarop wacht, dan komt het niet. Maar kun je dan wat die Petrus zei ook zeggen? Nou niet, ik ken die mens niet. Maar dat andere wat uit diezelfde mond gekomen is. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Als je tot die Petrus, als je tot die zaligmaker hebt mogen komen in je leven. En je hebt in hem je heil mogen zoeken. En je hebt op hem je vertrouwen mogen stellen. Oh ja, dan weet ik, dan kunnen er andere tijden komen. Dat laat de geschiedenis van Petrus zien. Maar dan ligt er toch wat er ligt. Maar gemeente, ik zei u, er is nog een andere tekst die ook onze aandacht vraagt. En daar moeten we nu toch haastig naartoe, want anders dan komen we weer niet klaar met dit gedeelte uit onze catechismus. Ik denk aan een woord, zo wees ik er eigenlijk al op, uit de eerste brief van de apostel Johannes. Het tweede hoofdstuk. Johannes heeft in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief gesproken over de zonde. En over de belijdenis van onze zonde. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan verleiden we onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan verder in hoofdstuk 2. Die gedachte die gaat door in het volgende hoofdstuk. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand toch gezondigd heeft, zo moet u dat lezen. De roeping voor al die lezers van de brief, voor al die gelovigen aan wie Johannes schrijft, is dat ze zich zullen wachten voor de zonde. Dat ze de zonde zullen mijden en vlieden. Maar Johannes weet de werkelijkheid. Johannes kent die ook uit zijn eigen leven, uit ondervinding. Hij is ook een van degenen geweest die wel eens een keer met zijn broer Jacobus gezegd heeft: Heere, zullen we vuur van de hemel laten komen? En dat de Heere Jezus tegen ze moest zeggen: je weet niet van hoedanige geest jullie zijn. En Johannes is ook een van degenen die met zijn broer Jacobus en hun moeder, de vrouw van Zebedeus, een keer aan de Heere Jezus gevraagd heeft: Heere, mogen we de belangrijkste zijn in uw koninkrijk? De een aan uw linkerhand, de ander aan uw rechterhand zitten. En de Heere heeft ook al op dat punt gezegd: je weet niet wat je vraagt. Nee, Johannes weet wel dat je discipel kunt wezen, dat je volgeling van de Heere Jezus kunt wezen, dat je hart aan hem verbonden kunt zijn, dat je de begeerte hebt om hem lief te hebben en om hem geen verdriet meer aan te doen en om in zijn wegen te wandelen in gehoorzame toewijding. Johannes weet dat dat allemaal zo kan wezen. Maar de werkelijkheid, indien iemand toch gezondigd zou hebben, wij hebben een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat ik het zo lees, dat is omdat het zo eigenlijk gelezen moet worden. Voorspraak, parakleet, advocaat. Iemand die het voor een ander opneemt die zichzelf niet meer redden kan. Iemand die de zaken waarneemt. Zoals een advocaat dat voor een verdachte doet. Die verdachte die kan zelf niet. Hoe kan hij al die argumenten bedenken en aanvoeren? Ook om zijn onschuld te bewijzen. Hij heeft er iemand voor nodig die daarin thuis is. Die dat kan. Die er dus bij geroepen wordt. Letterlijk de bedoeling van advocaren. Iemand erbij roepen. En wie is dat nou in geestelijk opzicht? Wie is dat nou bij God in de hemel, die voor alle mensen tenslotte toch een rechter is? Hij is de Vader van de zijne, maar hij blijft ook hun rechter. En hij beoordeelt ze. En ze zullen ook in het gericht moeten komen. Ze zullen vrijgesproken worden, zeker, maar ze komen wel voor de rechterstoel. En dan worden ze beschuldigd. Dan staat Jozua, de hoge priester, in een van de nachtgezichten van Zacharia, daar met vuile klederen bekleed. En dan staat de Satan ernaast. En hij hoeft eigenlijk niet eens wat te zeggen. Hij hoeft alleen maar zijn vinger uit te steken. En God eraan te herinneren dat die hoge priester schone, reine klederen dient te dragen. En dat die vuile kleren hem in één keer totaal ongeschikt maken in de dienst van de Heer. En Jozua heeft niks te zeggen. Wat moet je dan zeggen? Wat voor verontschuldigingen kun je dan aanvoeren? Wat voor verklaring kun je voor je vuile kleren geven? Wat voor verklaring kan een mens geven voor zijn zonde? Hij kan uitvluchten bedenken. Maar als je er zo mee geconfronteerd wordt, dan besterven die uitvluchten wel op je lippen. En als je met de heiligheid Gods geconfronteerd wordt, dan weet je dat je geen schuilplaats meer hebt. En dat je het niet vergoelijken kunt. Je kunt het voor jezelf en voor je geweten een tijd lang proberen te vergoelijken. En je kunt als je ergens op betrapt wordt nog allerlei uitvluchten bedenken. En allerlei smoesjes bedenken. En je kunt ook als jonge mensen, als kinderen, als je ouders je ergens op betrapt hebben. Proberen jezelf wijs te maken en je ouders wijs te maken dat jij het niet gedaan hebt. En dat het helemaal niet zo erg was en je hebt het zo helemaal niet bedoeld enzovoort. Maar voor de heiligheid Gods staande zal een mens gewaar worden dat hij niks kan vergoedelijken. Kun je alleen maar zwijgen. Dan ga je beleven wat Paulus aan de Romeinen schrijft. Dat alle mond gestopt worden. En dan sta je daar met een gestopte mond. En als er dan niemand het voor je opneemt. En dan is daar die advocaat, kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Als je nou toch gestruikeld bent. Als je nou toch gevallen bent. Als de vorst der duisternis je toch in zijn greep gekregen hebt. En als je toch gezegd hebt, ik ken die mens niet. En als je nou toch in de zwakheden ondergelegen hebt. En je weet niet hoe je het goed moet maken. Je weet niet hoe je je verontschuldigen moet. Want je geweten spreekt net zo luid en duidelijk als die uitgestoken vinger van de duivel. En als die geboden gods die tegen je gericht zijn. Waar moet je het dan van hebben? Dan moet je het hebben van die advocaat. En je hebt hem er niet eens zelf bij geroepen. Maar het is net als een onbemiddeld persoon voor de rechtbank. Je hebt een advocaat toegewezen gekregen. En je hoeft hem niet eens te betalen. God heeft hem gegeven. En wat doet die advocaat? Waar komt hij mee aandragen? Wat voor argumenten gebruikt hij? Hij komt met zijn bloed. Dat is de enige. Verzachtende omstandigheden voert hij heus niet aan. Allerlei verklaringen die uit erfelijke belasting of weet ik wat meer voort zouden vloeien, voert hij niet aan. Hij vraagt ook niet om vermindering van de straf. Hij vraagt ook niet om begrip van de kant van de rechter. Hij vraagt ook niet om barmhartigheid. Hij wijst ook niet op allerlei vormfouten die er eventueel in de dagvaarding gemaakt zijn. Maar het enige waar hij mee komt is zijn bloed. Ik heb verzoening gevonden. Hij ontkent niet dat Petrus verloochend heeft. Hij ontkent niet dat Petrus gevloekt heeft. Kan hij niet ontkennen. Hij zegt ook niet tegen God, ja maar die discipel van me had het daar zo moeilijk. En hij werd belaagd door allerlei tegenstanders en niks ervan. Het enige wat hij aan zijn vader presenteert is zijn eigen hartebloed. Ik heb verzoening gevonden. Jezus Christus de rechtvaardige en hij is een verzoening voor onze zonden. Gemeente, ziet u hoezeer het volk des Heren deze voorbidder nodig heeft? En wat moet je nou als je hem niet kent? Wat moet een mens nu als hij nooit onze naam voor het aangezicht van zijn vader brengt. En als hij het nooit vraagt als wij in zonde gevallen zijn. Wilt u het hem, wilt u het haar vergeven op grond van mijn offer. Wat moeten we nu als het in de hemel stil blijft. Als wij zondigen. Dan wordt het genoteerd. En dan blijft het in de boeken staan. En dan worden de boeken straks geopend. En dan sta je voor de rechterstoel. Heel persoonlijk. En dan staat er links van je niemand. En rechts van je ook niemand. Durft u dat aan? Durft u dat aan? Om zo naar de rechterstoel te reizen. Om zo door te leven. En zo met onverzoende zonden en onbeleden en onvergeven zonden door te gaan. Totdat je straks je laatste adem uitblaast. Nu is er nog de mogelijkheid om hem te leren kennen. Als het offer voor de zonde. Als de priester die met zijn enige offer betaald heeft. En ook als de voorbidder die nog met zijn voorbeding bij de Vader tussentreedt. Maak er toch werk van. Maak meer dan voor iets anders en eerder dan voor iets anders werk van de redding van uw arme ziel. Want dan alleen kun je getroost en gerust zijn. Dan alleen kun je troost ontvangend uit het woord van God in de wetenschap dat Hij die het goede werk in ons begonnen is, het ook zal voortzetten en voleindigen. En die ervoor zorgen zal dat er niet één haar van hun hoofd valt. Die ervoor zorgen zal dat er niet één uit zijn hand valt. Die ervoor zorgen zal dat ze allemaal binnenkomen. Ik wil, zei hij. Ik wil, Vader. En hij mag het zo zeggen. Je hoeft niet te vragen, Vader. Alstublieft. Hij heeft rechten gekregen. Zijn vader heeft gezegd. Mijn zoon, eis van mij. En ik zal het u geven. Hij mag tegen zijn vader zeggen, Vader, ik heb alles volbracht. Ik heb uw wil gedaan. Ik heb het werk voleindigd. En u hebt me beloofd. U hebt het me beloofd. Dat ik ze nou allemaal bij me zal mogen hebben. En dat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Vader, ik wil dat u het doen zal. En daarin ligt de vastigheid, daarin ligt de zekerheid van hun zaligheid. In het offer van Christus en in de voorbidding van Christus. En in de trouw van zijn vader, die zeker aan zijn eigen zoon, altijd wel, maar zeker aan zijn eigen zoon, het door hem gegeven woord vervullen zal. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven. 86 vers 3. Samen bedanken. Genadige God, als we nogmaals tot u naderen, dan mogen we dat wel doen met dankzegging voor het rijke evangelie dat u ons hebt gegeven. De boodschap van de voorbidder aan uw rechterhand. Heere, een troostrijk woord, een troostrijke wetenschap. Daarin ligt de zaligheid gegarandeerd. Zo zorgt u voor uw kerk, Heer Jezus. Zo blijft u gedurig aan hun welzijn denken en aan hun heil arbeiden. En u vergeet ze geen ogenblik, u laat ze geen ogenblik los. En zelfs als ze van u afwijken en zelfs als er momenten en perioden in hun leven zijn dat zij u loslaten. Misschien zelfs wel net als Petrus u ontkennen. Dan nog, Heere, zijt gij de getrouwe. O, wat een vertroosting ligt daarin. Nee, laten we dat nu niet gebruiken als een argument om maar ons eigen gang te gaan. Als een excuus, een vermeend excuus, om desnoods ook de zonde te doen. Maar laat het ons tot een tere, ootmoedige, afhankelijke houding tegenover u de Heere brengen, Heere. Als we u kennen mogen, laat het ons dan werkelijk ook iets ervan gevoelen wat een vertroosting der gelegen is. Als we onder de voorbidding van Christus begrepen zijn. Laat dat ook een van de dingen zijn, Heere, waar degenen die u vrezen veel over mediteren. En waar ze de rijke vruchten van ontvangen. Opdat ze, net zoals de apostel Johannes dat bedoelt, inderdaad ook zich zullen wachten voor de zonde. Ik schrijf u deze dingen, mijn kinderkens, opdat ge niet zondigt. Want zondigen is erg, maar zondigen tegen zoveel goedheid. Zondigen tegen zoveel licht. Zondigen tegen zoveel genade, dat is wel heel erg. En als wij nu vreemdelingen van die dingen zijn, heren, als we onze eigen advocaat moeten zijn, als we onze eigen zaak moeten verdedigen, dat is een hopeloze kwestie. Dat gaat niet, want dan zal onze mond gestopt worden en dan hebt u het laatste woord en uw woord is, ga weg van mij. O God, als het zo er nog uitziet, bekeer ons, trek ons, overwin ons, breng ons aan uw voeten en zegen zo uw woord van vanmorgen en van vanavond, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 16 en daarvan het laatste, het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Als de Heere verhoring krijgt op zijn gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.